Welkom iedereen hier aan de standtafel van het Racecafé. Na 5 weken zonder de Formule 1 mogen we eindelijk weer terugblikken op het Grand Prix weekend. En dat doe ik samen met Olaf Mol, Rob van Gameren, Jan Lammers en Rick Winkelman.
Eindelijk was er dit weekend weer Formule 1. De coureurs mochten los in Miami. De dreiging van noodweer hing wel het hele weekend boven de race, maar bleef daar uiteindelijk ook hangen. En dus kon Kimi Antonelli op een droge baan zijn hattrick voltooien. 3 op rij voor het wonderkind van Mercedes. Max Verstappen lijkt back in business. Hij verraste zichzelf met een kwalificatie op de voorste startrij. Een spin direct na de start kostte hem alleen wel zijn kans op het podium. Er was wel Nederlands succes in IMSA. Al met al een heerlijk weekendje racen genoeg om over na te praten dus hier aan de stamtafel.
Ja. Heren, nogmaals welkom aan tafel. Straks belt Robert Doornbos ook nog heel even in. Dan moeten we even opschieten. Het is ook lekker lang van stof. Maar die heeft zich goed voorbereid, dus daar kunnen we een hoop van verwachten. Jan, welkom. Ja. Afgelopen weekend was jij in Frankrijk, Paul Ricard.
Ja.
Daar zwaaide jij met de groene vlag, LMS-wedstrijd, waar je zoon René ook was.
Ja, die zat in het voorprogramma. En dit was wel leuk, want een vriendje van ons eigenlijk, door het Spaanse Formule 4 in het verleden, Griffin Peebles, die stond op pole. Stond hij op pole? Ik weet niet, links of rechts. Maar in ieder geval stond op de eerste rij, de Simpelhouw. En die heeft de race gewonnen en de man van de wedstrijd. Dus Griffin Peebles is een oud teamgenootje van de MP, van René. Dus heel veel goede oude vrienden daar gezien. Mooi evenement.
En René werd tweede in de eerste race, geloof ik. Hij reed 3 keer.
Ja, je hebt 2 kwalificaties en dan een van die races is met een omgedraaide grid. Maar de eerste kwalificatie had hij op 4000ste na had die pole, dus hij stond tweede. Dus dat was lekker. Maar goed, zo dicht zit dat tegenwoordig bij elkaar. En de tweede kwalificatie zat hij net in een goede flow. Dan had hij 4de, maar net was er een rode vlag die niet helemaal goed uitkwam. Maar voor de rest heel veel goede dingen. Ik bedoel, die ene race kon hij net niet naar zich toe trekken. Je hebt push to pass en allemaal van die dingen. 1,5 minuut heb je 25 pk per keer dat je drukt extra. En als je dat net even verkeerd uitkomt. Dus hij werd op een gegeven moment gewoon voorbijgereden. Alsof hij stil stond omdat hij door zijn push to pass heen was. Nee, het was een goed weekend. Een 2e en 4e plaats waren de scores in de hoofdraces. En in de sprintrace toen had hij een kleine aanvaring. Dus dat was niks.
Met al die drukke bezigheden op het circuit van Paul Ricard. Heb je wel tijd gehad om de Formule 1 dan dit weekend?
Jazeker, jazeker. Ja hoor. Ja, want het was 's avonds. Hij werd wel vervroegd. Ik moet zeggen, het was wel een uitdaging. Want ik kon de hele race zien tot de laatste 10 ronden. En toen stegen we op. Dus toen moest ik hem even uitzetten. Maar goed, in de Uber op de terugweg van Schiphol de laatste 10 rondjes gekeken.
Heb je genoten?
Ja, zeker. Nou, het was vooral heerlijk om te zien dat ze toch, en een groot compliment naar FIA en FOM en alle teams, dat ze onder elkaar eruit gekomen zijn. Omdat dat de afgelopen paar wedstrijden gewoon dramatisch was om te kijken. Dat is natuurlijk heel naar, maar ik heb het hier aan tafel ook wel eens gezegd. Kijk, we moeten niet vergeten waarom ze het doen. En dat is om natuurlijk straks 2030 carbon neutraal te zijn. En als je nu ziet dat ze eigenlijk een Grand Prix met 30% minder brandstof rijden dan voorheen, denk je van nou, dat is toch een hele mooie stap.
Ja, en een goede race toch, Olaf?
Nee, ik heb genoten. Ik bedoel, ik moet zeggen, er was vandaag iemand die riep, ja, de verandering aan de reglementen hebben gewerkt. Zeg, nou, ik vind die reglementen nog steeds niet helemaal top.
Nee,
de aanpassingen aan de reglementen hebben gewerkt. En daar hebben ze nog wel een paar meer van in lijn staan. Maar ik moet toch blijven zeggen, en er zijn dan 2 dingen die me een beetje pijn doen. Stefano Domenicali, die vooraf gaat aan de Grand Prix van Miami, roept van, ach ja, joh, die fans die snappen het allemaal niet. En die zijn helemaal niet bezig met die elektriciteit. Formule 1 zit helemaal in een topsituatie. Ik denk, nou, Stefano, als je fan zo weg gaat zetten, als ze het gevoel niet meer hebben, dan heb je wel een structureel probleem. Andere probleem was natuurlijk het document waar de FIA mee kwam voorafgaand, die even ging uitleggen hoe dan de veranderingen zouden zijn. Nou, we hebben dat document. Ik weet niet. Ik ben niet heel dat ik doorgeleerd heb tot aan 54ste.
Maar het gaat over motorinstructies.
Over die motor, wat ze dus aan het reglement aangepast hebben. Maar daar moest je echt wiskunde voor zitten. Kijk, dit gaan ze naar buiten brengen.
Nee, maar nu is het wel helder voor mij.
Ja, helder. Ja, nou.
Maar er staan dus dingen onder in beeld. Van kilometer 3,1 tot 3,5 mag er dat. Van kilometer 4,8 tot 5,2 mag dat. En dat heeft het te maken met reductie van dit.
Is het toch wel duidelijk?
Ja, maar dat mis Dominicaal. Dit wordt geopenbaard. Dus de fan ziet dit ook. Ah, dit zijn de veranderingen. Die gaat er naar kijken. En die gaat na 2 minuten gaat die huilend zijn wiskundeleraar op school bellen van... waarom heb je mij niet geleerd dat ik dit niet snap? Ja, dit snapt een normaal mens niet.
Nee, maar het belangrijkste is dat het werkt. Want blijkbaar hebben we een hele goede race gezien.
Nee, maar dat mag ik toch ook verwachten. Dat als zij kunnen... Het voordeel is, ze kunnen tweaken zonder enig onderdeel van de motor aan te raken. De fabrikanten niet, de FIA niet, niemand. Ze kunnen tweaken door te zeggen, dat is dat, deployment. Trut, en het is getweakt.
Maar daar zit natuurlijk nu wel een voordeel aan. Want daardoor hebben ze van de een op de andere race... En ik denk alleen dat ze nog één stapje verder moeten gaan. Want hetgene wat nog een beetje ontbrak, is dat tijdens de race... kun je nog te veel dat vermogen opsparen en loslaten... waarom je gewoon hele rare inhaal...
Er waren een paar momenten die raar waren. Maar ik heb nog een staartje meegenomen naar aanleiding van dit. En dan kun je zien dus waar Miami staat op de lijst van de circuits. Kijk, hier zie je dat. Miami staat dus 6e als moeilijk.
Ja. Ja.
Hoe bedoel je moeilijk?
Nou ja, om het helemaal top te krijgen. Dus Monaco is het makkelijkst. Dan staat Miami op 6.
Dat heeft met het remvermogen ook te maken?
Ja, dit heeft met het laden van die megajoules te maken.
Ja.
Dus als je onderaan kijkt, daar in Italië, Las Vegas en Oostenrijk en Canada, daar gaan ze ook minder laadvermogen erin gooien. Ja. Om te zorgen dat ze er zuiniger mee om zullen gaan. Mm-hmm. En eigenlijk kunnen we nu zeggen, hier, kijk, Miami staat 6e. En dan staat...
Canada 16e.
Canada staat dus 16e als moeilijk. Dus als we in Canada hetzelfde beeld hebben, met dus die minder megajoules, dan zien we dus dat de tweaks aan de regels werken. Want dan kunnen ze dus door die megajoules kunnen ze zorgen dat Canada er ongeveer gelijk uitziet als Miami. En dan weten we het pas echt.
Oké, die uitremacties. Want we hebben veel uitremacties gezien.
Goeie.
In hoeverre hebben die daar mee te maken, denk jij, Rick?
Met die nieuwe reglementen?
Ja?
Ja, de strategie van een coureur als je gaat aanvallen, daar ga je natuurlijk rekening mee houden. Dus dat zal zeker natuurlijk in hun hoofd zitten. De recht toe recht aan uitremactie, die heb je momenteel niet meer. Je moet eerst laden, dat soort dingen.
Daar kan Antonelli, 3,24.
Ja.
3,24. Aanremmen.
Ja, precies.
Ja, maar dat is al op het aanrempunt. Ja. En dat was in de oude circuits. Zag je hem eerst van 3,50 teruglopen naar 3,20. En dat, Max heeft ook een periode gehad dat hij volgens mij ook niet harder dan 3,24 liet lopen. Maar daardoor wel kon uitremmen. Vervolgens ben je dus een recht stuk verder. Ben je de sigaar.
Ja. Maar... En ik denk dat voor de mensen die ons al kwijt zijn inmiddels... Denk ik dat het wel belangrijk is om aan te merken... dat het probleem zit er een beetje in, heel gechargeerd... dat het gas loslaten soms meer gehonoreerd wordt dan het gas geven. He, vroeger was je helemaal de binkertje vol gas natuurlijk door Eau Rouge in Spa ging. En als je dat tegenwoordig zou moeten doen, kun je beter de heuvel af even gas loslaten. Want dan heb je tot het einde van het recht vol vermogen. Ja. Weet je, dat is dus het gekke. Dus gas loslaten wordt op sommige plekken meer gehonoreerd dan gewoon met witte knokkels die laatste
mag
halve
dat slaat tot een zinnetje? Het voelt niet goed. Het voelde niet goed. En dit weekend voelde het alweer wat beter. En ik denk dat het belangrijkste.
En dat geldt ook voor Max, want die gaf zelf aan... er is licht aan het einde van de tunnel.
Ja,
is hij op de weg terug?
Op zaterdag. Ja, dat is wel een hele grote stap om dat in één weekend te zeggen. Maar goed, het feit dat hij er voor het eerst bij zat... was bemoedigend voor de Max-fans en ik denk voor iedereen. Want als hij zich ermee bemoeit, wordt het overal interessanter in de Formule 1. Maar ik moet ook zeggen, ik liep ook niet bepaald voorop in de Polonaise... de afgelopen maanden, kunnen we wel zeggen. Hier, als wij een race aan het bespreken waren. Maar gisteren kon je voor het eerst eigenlijk dat batterijgeneuzel een beetje loslaten. Als je
zo bedoel.
En dat was de grootste winst.
Dat extreme regenereren en ook... Hè, dus je kon meer vermogen regenereren... en in een kortere tijd meer teruggeven. Maar dat is allemaal natuurlijk gelimiteerd... door de hoeveelheid grip die je hebt met je band en je wegdek. Ja. Hè, dat als jij gas loslaat en heel veel vermogen gaat opslaan... is net of je de handrem aantrekt. Ja. Hè, dus om dat regenereren ook in harmonie te maken... met gewoon je rembalans voor en achter... Ja, dat is geen simpel iets. He, dus het feit dat wat minder is geworden... is ook het remmen gewoon wat meer binnen het bereik gekomen... om dat goed af te krijgen.
En dat zag je ook heel, heel, heel erg duidelijk dit weekend bij Max. Inmiddels aan de telefoon, of open lijn, Robert Doornbos. Robert, ben jij ook zo blij om Verstappen weer op deze manier te zien?
Ja, natuurlijk. Ik ben ook blij om jullie te zien, hoor. Maar ik ben vooral heel blij met dit Formule 1 weekend als liefhebber. Want ik was er ook een beetje... Ik werd ook een beetje moe van om over die negativiteit te praten van die nieuwe reglementen. Het is wat het is, maar een goede race hadden we allemaal wel even nodig. En dit had wel alles behalve die emmer water, die dan waar wel een beetje mee geteased werd, nog door engineers van er komt wat regen aan, maar er kwam uiteindelijk niets. Maar gelukkig was de race spannend genoeg, ook zonder die emmer water.
Hey, en Robert, is die Red Bull nou veel sneller geworden of hebben de regelaanpassingen wat gedaan voor hem?
Nee, die Red Bull is absoluut sneller geworden. Red Bull is lichter geworden, hij is sneller geworden en hij is beter hanteerbaar geworden. En dat zien we vaker als in het begin van een nieuw reglementstijdperk, als Max en zijn teamgenoot een beetje op gelijke voet zijn. Dat hebben we zelfs gehad met Perez aan het begin. En dan op een gegeven moment zijn er een paar aanpassingen waarvan Max klaagde. Al tijdens die Barcelona-test klaagde hij over de stuurstang, waar hij geen goed gevoel bij had. Bepaalde vibratie, dan kon hij niet echt een aanval wagen in die bochten. Dan ook gewoon de aerodynamische setup. En natuurlijk een beetje een afslankuurtje voor de RB22. Dan kom je uiteindelijk uit op een snelle Red Bull, waar Max beter mee om kan gaan dan Isaac Hadjar. Want die was natuurlijk eigenlijk weer voor het eerst hopeloos in zijn Red Bull Racing carrière.
Ja, want Olaf, heel even terug naar die auto nog. Die is natuurlijk wel flink geüpdate ten opzichte van het begin van het
jaar. Jawel, maar het belangrijkste was eigenlijk... Kijk, basically moet je ook zeggen, updates zijn meestal de aerodynamische zaken. Voorvleugels dingen, een beetje afstelling, soms een beetje de geometrie van het geheel. Maar er zat eigenlijk een constructiefout in de auto van Max. En daar had Robert het net over. Het stuurhuis, het gevoel uit het stuurhuis was niet oké. Okay. Hij zegt daardoor, er waren momenten dat ik in één keer onderstuurgevoel had. En toen we niet, en toen we wel, en toen we niet.
Zie je dat ook op dit plaatje?
Maar kijk even goed naar dit plaatje. Als je ziet hoe de auto in Australië erbij was, hè, gaan we even van voor naar achter beginnen. We hebben het over de wielbasis. Die is langer geworden. Dus boven, het gat tussen voor- en achterwielen. Kijk even onder het woord Carlisle en waar dat Indeed staat. Dat is in de bargeboard. Dan kijk je in Australië nog van links naar rechts onder die auto door. Daar is dat bargeboard niet helemaal veranderd. Kijk even naar waar Oracle staat, naar de vorm van de sidepod. En dan hebben we het nog niet over die achtervleugel die ze gehad hebben. Dus er is echt het een en ander veranderd. Maar het belangrijkste is, en dat zal Robert en Jan ook met me eens zijn, drivability. Dat is een goed Nederlands woord. Dat de coureur zich senang voelt met wat hij aan zijn kont vast heeft zitten.
Ik denk ook dat die voordelen die er nu zijn, die kan hij ook nu benutten en voelen. Omdat met name die stuurvriendelijkheid, zeg maar. Ja. Hè, dat hij gewoon, hij voelt nu de auto zoals die echt is. En voorheen was dat niet helemaal
synchroon. Jij corrigeert nu mijn woord drivability naar stuurvriendelijkheid.
Oh, dat kan ook. Nee, vertalen.
Ik hoor het.
Duolingootje.
Nee, okay. Robert, even terug naar jou. Dat is jou ook opgevallen, neem ik aan?
Ja.
Mooi.
Ja, ik zit een heel snel ander woord te bedenken. Maar drivable. Hij is drivable. Bingo. Maar dat is wel belangrijk, dat je gewoon echt controle hebt over die auto. En dan kan je dus ook gaan werken aan die finale setup. En ja, dan lijkt het alsof hij dan het gevoel terugkrijgt. En dat weekend gewoon naar hem toe komt. Ik bedoel... Dus laten we eerlijk zijn, als je in Q2 eruit vliegt nog geen paar weken geleden... en nu kwalificeer je hem gewoon op de tweede plaats naast Kimi Antonelli... dan heb je al flinke stap gemaakt als team en als coureur.
Altijd gezegd, hè, geef Max een auto waarmee het voor de helft mogelijk is om het te doen... en hij zal heel dicht bij het maximum komen. En een auto die het niet heeft, dan lukt het hem dus uiteindelijk ook niet.
Het is, hij vindt het ook wel te gek om dingen... Juist. Gewoon te perfectioneren. Hè? Gewoon om ook samen met Red Bull en zijn hele management en zijn technische team... om gewoon die ideeën uit te wisselen. En daar is hij zowel goed in het luisteren als in het uitleggen. En ik denk dat hij een team fantastisch kan motiveren. Maar dat zie je ook met zijn GT-team. Dat is wel zijn ding. Hè? Gewoon om echt dat allemaal de puntjes op de i te zetten.
Robert, als we even terug gaan naar een van de meest opvallende momenten van de race. De start. Wat gebeurde daar nou precies?
Ja, de start, weet je, dit is wel dit jaar. Je ziet gewoon dat die auto's om Kimi Antonelli heen, de man op pol, gewoon allemaal verschillend weg zijn, verschillende snelheden hebben richting die bocht 1. Ja, en dan is het laat een agressief remmen voor zowel Kimi als Max. Maar Max zit dan toch, en dat is eigenlijk onherkenbaar voor Max, op het foute spoor in die bocht. Want hij raakt die curb, dat brengt hem in onbalans. Hier beseft hij, ik rem laat, ik probeer iemand uit te remmen. Blijf wel nog netjes binnen de lijntjes. Maar op dit moment, ja, dan breng je zoveel onbalans in die auto. Je hebt koude banden. En dan spint hij gewoon, terwijl hier een luchtalarm afgaat. Sorry daarvoor, maar daar kan ik ook niks aan doen.
Hey, maar hij wilde ook Charles Leclerc. Hij wilde niet tegen Leclerc aanrijden. Als je ziet ook, hij heeft één momentje dat hij... Want nou, hij wilde niet tegen Leclerc, dus, en dan kruipt hij op die curb. Juist.
Dan kruipt hij op die curb, maar hij verwacht misschien dat Leclerc hem ruimte geeft. Maar die had natuurlijk gewoon die hele positie al voor hem gewonnen. Die had een wereldstart. De Monegasque heeft sowieso een waanzinnige start. Maar deze was wel echt uit het boekje. Overigens was het ook maar heel close of Kimi Antonelli had die Ferrari geraakt van achter. En dan is het uiteindelijk dit moment dat hij instuurt. En Max moet dan toch een beetje uitwijken. Maar Juan Pablo Montoya zei, het is puur geluk wat hier zo meteen gebeurt. Dat hij op het gas gaat. Hij raakt die curb en hij raakt hem hier kwijt. Dan geeft hij gas bij, laat gas los, corrigeert de stuur en rijdt rechtdoor. In mijn optiek is dat geen geluk. Is het echt Ja, dat is gewoon... Jan, jij mag het zeggen, jij hebt genoeg slipjes gedaan.
Ik weet
dit
precies,
is toch gewoon echt car control?
Ik hoorde het Montoya ook zeggen van onze collega's. Maar het is gevoel. Dat voordat ik 16 was, kon ik amper rechtuit rijden. Dus dit was de story of my life. Maar het is het gevoel.
Ja, daarom
wij deden veel slipdemonstraties op een droge weg. En het is gewoon de timing van de rem aanraken. Hè. Er is een moment waarop je alle vier de wielen blokkeert. Maar het moment waarop je hem loslaat, de koppelingen hebt, de juiste versnelling en weer gas geeft, dat is gewoon een gevoel en een timing. Die heb je of die heb je niet. En hij verliest geen seconde zijn oriëntatie. Dus op het moment dat hij roteert. Sommige mensen zitten echt gewoon met de billen bij elkaar van nu ga ik wat raken. En hij weet gewoon per iedere graden dat hij draait in welke positie die auto is en wanneer hij hem los moet laten. Dus ik denk dat het techniek en gevoel is inderdaad.
Rick, vanaf dat moment moest hij zich door dat middenveld gaan werken. Daar heeft hij nu wel de auto voor.
Ja, dat is natuurlijk wat we al geconcludeerd hadden. Die auto is stukken beter om ook naar voren te komen als dat nodig is. En het was... Het was weer een beetje de oude Max, had ik het idee. Hij kan weer wat doen, hij kan aanvallen, hij kan het verschil maken. Ja, daar staat op te wachten natuurlijk, maar daar moet hij wel eerst de middelen voor hebben.
Ging wel met nodige ellebogenwerk weer, hè?
Ja, maar stratencircuit, dus dan mag dat ook. Ja, dit bijvoorbeeld is gewoon stevig.
Ze raken elkaar niet. Ja. Zit niet te grijpen, man.
Ja, dat is wel een
dit is toch racing?
Ja. Nou, Sein zegt hij eigenlijk, hij is beter dan ik. Dat is wat Sein zegt.
Ja.
Nee, maar kijk, hij heeft ook echt een goede raceauto. Hè? Gewoon, je hebt auto's, daar kan je een goede individuele ronde mee zetten. Maar dit is een auto, daar kan je wat mee in de race. Hè? Hij kan heel laat en diep inremmen.
Inmiddels.
Oké, hij liep een beetje uit. Hè? Dus hij heeft een auto, daar kan je wat mee. En nu met Canada in het vooruitzicht is een auto met hele goede remmen ook wel erg belangrijk. Hè? Dan moet je je gaan afvragen of de temperatuur ook goed beheerst kan gaan worden. Maar dat belooft wat daar.
Naar de winnaar, Kimi Antonelli. Robert, volgens zijn teambaas Toto Wolff was het zijn beste race tot nu toe. Ben je het daarmee eens?
Jawel.
Absoluut mee eens. Omdat die eerste twee overwinningen die waren gaaf. Maar je moet je voorstellen in Japan, wat een, overigens een waanzinnig circuit is om die te winnen natuurlijk. Maar had hij wel geluk met de safety car. In China had hij niet heel veel druk vanuit andere coureurs om hem heen, kon hij zijn eigen pace rijden. En hier moest hij toch weer van achter een beetje naar voren komen. En hij stond onder druk van een wereldkampioen, Lando Norris. Die zat hem heel de tijd op zijn hielen. Dus wat ik vooral heel mooi vond, is dat hij dus onder de druk, samen met zijn engineer Bono, die hem er echt wel doorheen gesleept heeft, van dan hoorde hij weer wat in de versnellingsbak, of hij hoorde wat, weet je, en die bleef. En hij zei, ja, de achterbanden zijn eraan, na vier rondes. Ja, dat kan niet. En toen zei Bono, let gewoon op die temperatuur. En dat is synergie die hij nu al heeft, en waarmee hij heel succesvol gaat worden, in mijn optiek. En Italië staat op een borst te slaan met een grote nieuwe superster.
Absoluut, hij is een hat-trick hero, hij heeft er drie op een rij. Hoe denk je dat Russell er nu bij zit? Hoe voelt hij zich?
Sorry.
Hij zit niet. Hij ligt in foetushouding op de bank met zijn duim in zijn mond. Omdat hij... Hij denkt, hoe kan dit? Ik heb jaren gewacht op een winnende auto. Nu heb ik eigenlijk winnend materiaal en dan komt er een teenager, die komt gewoon heel even de show stelen. En niet een beetje ook. Dus kijk, er moet wel wat gebeuren in Canada. Canada is een circuit wat echt past bij Russell. Althans, hij is daar succesvol geweest in het verleden. Dus hij moet hem daar omgooien. Maar ik vond hem vooral ook in zijn quotes vond ik hem zwak. Bij die Engelsen bij Sky zei hij gisteren voordat de race begon, ja, circuits met weinig grip liggen mij niet helemaal. Nou, daar gaan we. We hebben nog Singapore, die komt eraan. Brazilië, et cetera. Dus hij zit zich al in te dekken. En dat is natuurlijk niet de attitude die je verwacht van een teamleider, wat hij had moeten zijn voor Kimi. Maar op dit moment neigt het hele team om de jonge Italiaan te steunen in zijn rit naar die wereldtitel.
Kleine winstwaarschuwing.
Het is toch vroeg, maar toch.
Kleine winstwaarschuwing. We gaan pas echt goed zien, hoe goed Kimi is, als het nu even een keer niet mee zit. Hè? Alles wat hij doet, doet hij perfect. Met die goede auto en die dingen doet. Dat is allemaal... Maar hij heeft natuurlijk vorig jaar ook zo'n periode gehad dat het even niet liep. En daarna ging het wel weer beter. Als hij daar hier nu, stel dat hij een dipweekend heeft en komt er heel snel uit, dan is hij meteen het goud waard. Maar als hij, stel dat het gaat een weekendje tegenvallen en misschien twee.
Maar eigenlijk,
Ja, Rob.
Ik wil al wel even de kanttekening maken, want toen in Japan won Kimi Antonen natuurlijk de race met die safety car. Anders had Russell die gewoon gewonnen. Dan had het WK er ook iets anders voorgestaan. Maar ik vond inderdaad dit weekend van Russell vond ik echt dat hij echt hard over de knie ging, zeg maar. Dus valt me tegen ook dat hij dan zegt, ja, op low grip circuit ben ik wat minder. Moet je eens even voorstellen dat Max Verstappen dat zou zeggen. Ja. Dus dat kan toch niet? Als jij jezelf een wereldkampioen vindt, kan je toen niet zeggen van openlijk op tv van dit is een slechte
circuit. Weet je wat hij in feite vertelt? Is dat het circuit naar hem toe moet komen. Nou, dat is net zo logisch als dat je met een rondje golf gaat verwachten dat de hol naar jouw bal toe gaat, weet je.
Mooi. Kijk, Chris, als wij dat zeggen, van deze circuits die liggen ons niet. Hè, dat klopt. Dan komen wij ermee weg. Maar ik vind als George Russell zichzelf een wereldkampioen vindt, dat kan niet.
Even wat wel... Tekenend was ze ook wel de winnersmentaliteit van Norris. Die kwam over de finish als tweede. En was pissig dat hij niet eerste was geworden. Hij had niet gewonnen. Lag dat dan aan de McLaren?
Ja, Robert.
Robert?
Nou, het ligt zeker niet aan de McLaren. Want McLaren heeft een waanzinnig weekend erop zitten. Natuurlijk met twee rijders, allebei de races op de podiums. Posities. Dus ja, ze hebben hem wel een beetje weggegeven, zou je kunnen zeggen. Want bij de pitstop hebben ze sowieso al 16e laten liggen ten opzichte van die pitstop van Kimi Antonelli. Het was close bij het uitkomen van de pitlane. Maar het was uiteindelijk Kimi met die warme banden die dan toch meer momentum had dan Norris. Ja, en dan klonk hij inderdaad wel erg teleurgesteld dat hij tweede werd. Maar kijk even terug naar die eerste paar weekenden. Ik geloof in Melbourne kon hij niet eens van start gaan, kregen ze die auto niet aan de praat. En in Japan en China was het ook niet heel veel beter. Dus mega sprong gemaakt als team. En echt wel iemand om rekening mee te houden.
Het was Norris zijn eerste podium, hè, als kampioen. Het was pas zijn eerste podium dit jaar.
Ik denk dat op twee hele belangrijke, cruciale momenten gaf Kimi natuurlijk wel de doorslag. Hè. Eerst met Leclerc. Ja. Hè, gelijk in het begin, niet twijfelen, hop gelijk. Ja. En ook gelijk naar die pitstop, bofte gelijk over. Hè, dus hij was heel slagvaardig.
Zien jullie McLaren nog meedoen in de titelstrijd? Jij, Robert?
Tuurlijk.
Volop.
Nou, bij de coureurs wel. Ik denk bij de constructeurs zal het misschien wat lastiger worden dan dat ze het afgelopen jaar hebben gehad. Maar bij de coureurs zeker wel. Ja.
Rick, denk jij dat Ferrari er ook
nog
bij komt?
Om het nu al te zeggen.
Te vroeg?
Ja. Nee, het zou te vroeg zijn om ze af te schrijven. Er is nog zoveel te doen.
Er is nog zoveel te doen. Weet je, vroeg om ze nu al af te schrijven. Ja, laat ik het dan zo zeggen.
Ja, ik ben zo benieuwd naar bijvoorbeeld Monaco. Nee, ik heb zomaar het idee dat daar zomaar een Ferrari eerste rij zou kunnen staan. Of hè, als je dan gewoon ziet hoe sterk de Red Bull is met de
remmen. Zou het wel een keer tijd worden.
Weet je? Nee, maar maar ik denk wel dat Montreal gaat al een hele kleine voorbode zijn van wat we in Monaco mogen verwachten. Maar... Dat ook veel korte bochten en veel hangt af daar van de mechanische tractie en het remmen en dat soort dingen.
Maar Leclerc die reed toch wel een indrukwekkende race. Ik bedoel, hij ging natuurlijk aan het einde...
Heb je de laatste ronde niet gezien?
Nee, oké. Ja. Jij vliegtuig, maar Ferrari is er wel weer bij. Tenminste, hij in ieder geval.
Nou ja, ik vond ze aan het begin van het seizoen beter.
Ik ook. Dit is...
Kom maar, Robert.
Ja. Als dit dan je grote updatepakket is dit weekend... en je gaat naar huis met dus eigenlijk een 7e en 8e plaats uiteindelijk... en ja, Leclerc, kom op, weet je, hij baalde weer van die strategie. Opnieuw een strategische blunder dan met wanneer ze de pits ingaan en hij komt er dan uit in verkeer. Nou, dan vecht hij zich weer naar voren en dan, om hem dan te verliezen in die... Ja, uiteindelijk 6-8, maar om te verliezen in die laatste ronde... daar had je gewoon het podium naar huis moeten rijden voor Ferrari... om nog een beetje de eer hoog te houden. Dus ik vond het een domper het weekend, absoluut.
Ja, hij begon natuurlijk uiteindelijk door de slechte start die Max en dingen hadden... begon hij uiteindelijk aan de leiding van de wedstrijd. Dus hij was even flauw gesproken alweer teruggeboerd naar P3.
Ja.
En hij heeft zo ook aangegeven, dat was mijn fout. Ik wilde veel te veel bijblijven en pushen. Ja, en daarna is hij alleen maar de baan gaan afsteken. En daar heeft hij
maar dat is ook die discussie die hij had met zijn team. Zijn team
klopt ook weer niet.
En hij van, maar overleg even met mij.
Het is ook wel een beetje de story van Ferrari de laatste jaren. Ze kunnen heel veel, maar ze doen zoveel minder.
Ja.
En ze halen hun potentieel eigenlijk niet. Nu ook weer. Heel veel van die kleine dingetjes. En nou was bij Hamilton was zijn vloer beschadigd, geloof ik. Hè? Zijn bargeboard.
Klopt.
Robert, blijf nog heel even hangen. We gaan eerst even naar Rob. Want ik kan me voorstellen dat na zo'n race genoeg te melden is op de sociale media.
veel meer positiviteit dat dan allereerst. Het is sowieso fijn om te lezen natuurlijk als het over de Formule 1 gaat. Want het deed ons natuurlijk wel gewoon pijn de afgelopen weken en maanden. Dan het dingetje, de spin van Max was natuurlijk fabelachtig, hoe die hem opving. We hebben Robert net over gehoord. Maar als hij vanaf de tribune gefilmd wordt, zie je ook nog eens een keer hoe verkeerd het ook nog af had kunnen lopen eigenlijk. Want het gaat met zulke snelheden van achteren komen ze aanzetten. Kijk, je ziet hem hier rondgaan, maar er komt gewoon een heel veld aanzetten. En ik moet zeggen, complimenten voor de rest. Dat zie je ook nog op anticiperen. Als je dit zo ziet met die snelheden, dat zie je natuurlijk op tv eigenlijk niet zo goed. Maar mooie tien voor de spin en keurig van de collega's gereageerd, zeg maar.
Had er op Indianapolis heel anders uitgezien.
Ja, ja, dan hadden ze ook nog een paar hekken gaan.
De NASCAR Daytona, hetzelfde verhaal.
Dan nog een momentje van crashes op het circuit. We hebben er een aantal gezien in de beginfase. Al stonden een aantal rond. Hadjar ging natuurlijk de muur in waar hij boos was op zichzelf. Gasly lag op zijn dak. En ja, als dat dan wat troep op de baan ligt, moet dat natuurlijk opgeruimd worden. En wordt niet alleen daar gecrashed, maar ik wil hier toch wel even een serieuze noot aan doen. Want deze Marshall die gaat hier alsof hij achterna gezeten wordt, dat spul weghalen. Topwerk was natuurlijk doen, maar we hebben het in het verleden veel vaker gezien. In Canada bijvoorbeeld ging één man drie keer plat toen hij wat weg wilde halen. Eén dingetje, dit zijn natuurlijk top, die vrijwilligers, maar misschien moeten ze toch geïnstrueerd worden. Als jij de instructie krijgt, ga even wat dingen weghalen. Als jij nooit aan hardlopen doet of iets dergelijks en je gaat als het ware te snel voor je benen lopen, het is geen grapje, dan ga je dus op je bek. Ja. Kijk, en nu loopt het nog redelijk goed af. Maar je kan jezelf je kan alles afscheuren ook.
Ik heb het moment benoemd. We hebben het niet live in beeld gezien. Ik zeg, het voordeel van dit moment is, want er was ergens een gele vlag debris on track, dat er was net die safety car geweest. Dus het hele veld. Dus je had eigenlijk daar waar je normaal gesproken geen tijd. Dat had je nu denk ik een minuut de tijd om dat te doen. Dus hij had niet eens hard hoeven rennen.
Nee, daarom. Maar goed, het gebeurt best wel vaak. En het ziet er grappig uit misschien. Maar ik meen het echt. Als jij nooit aan hardlopen of iets dergelijks doet, dan kan ik natuurlijk niet oordelen vanaf deze toe, maar ze zag het er niet uit. Denk even na, want je loopt je eigen poten voorbij en je doet en jezelf heel veel pijn. Maar kan ook gevaarlijk worden ook. Want ik kan het nou even gezien, dook die man bijna voor een auto toen.
Ja, omdat maar in het verkeer gebeurt het ook.
Mexico.
Mensen die oversteken denken, die gaan juist rennen. En dan struikel je en dan heb je juist een probleem.
Maar goed, dan nog even naar iets luchtigs. Want Antonelli was natuurlijk het baasje op zondag helemaal. Op zaterdag was hij ook al in de feeststemming. Maar dat was niet vanwege de prestaties. Maar dat was omdat een monteur van hem jarig was. En dan dacht hij, traditie, zegt hij, ga ik weer even bij iemand de taart in zijn gezicht flikkeren. Dat is die klats in zijn gezicht. Maar goed, deze man is niet van gisteren. Die ziet er goed uit. En die ging graag die aan.
Nou,
dat is tegen. Hoppakee. Ook nog even over hem heen.
Je moet niet uitglijden, dan glij gewoon tegen die auto gaan.
Jongens, even een heel klein dingetje. Hè? Maar hoe denk je dat Russell naar dit soort momenten kijkt?
Ja. Ja.
Het is gewoon zijn team, hè, waar hij zo lang gewerkt heeft.
Ik heb geen monteur die jarig is, godsamme.
Maar dan in één keer zie je jou de andere kant van de garage.
Zegt wel wat over de sfeer daar.
Draait maar weer eens om.
Ja, zeker.
Miami natuurlijk een heleboel gekkigheid gezien. Die nephaven, nepboten, wat ligt er allemaal nog meer. De modellen daarentegen zijn wel echt. En de Engelse tv die had de grootste moeite van de wereld, deze cameraman, om zijn crew bij elkaar te houden. Die had iets te veel oog voor deze dame. Dit is niet onschuldig dat deze dame daar loopt. Want die heeft 2,9 miljoen volgers. Dus je weet donders goed waar ze mee bezig is. Maar die monteur hier van McLaren, die moest er aan het ziekenhuis. Die had de nekhernia van het opdraaien.
Wat briljant.
Ik heb niet helemaal goed gezien.
Ja, maar...
Nee, ze hebben nog een foto voor je. De dag daarna had ze een ander kostuum aan. Dan zat ze minder stof van beneden en iets meer boven. En dan zat ze Toto. Heb ik nog nooit zoveel zien smilen de afgelopen weekenden. Ook al heeft hij alles gewonnen.
Ja. Het was geen 2,9 atmosfeer.
Nee. Maar goed, grid girls moeten dan weg bij de Formule 1. Maar die komt wel gewoon met zo'n...
We weten nu waar ze zijn.
Ja, bedoel, wij lopen niet te klagen, maar ik bedoel...
We gaan van grid girls naar paddock chickies.
Ja.
Dit is de MotoGP ook. Dat was ze ook. Hier.
Mackies. Zoek nou eens een foto van
Laurent.
Zoek nou eens een foto van Laurent Mackies waar die staat te smilen. Dan moet je lang zoeken.
Ja.
Nou, bij deze is hij gewonnen. Maar goed, klein sidestepje. In de NASCAR houden ze er ook van. Vrouwelijk schoon. Hè? Weten we?
Ja? Nee, dat moet jij Rick vragen.
Nou ja, Rick zegt maar
verhaal.
Deze vrouw, die had 60 jaar geleden had ze ook zo over de paddock heen kunnen noemen.
Wie? Zij weer of
niet? Nee, een andere sidestepje. Ga ik naar de NASCAR. Want daar dachten ze, wat ze in de Formule 1 kunnen wij natuurlijk ook. Oma had een ideetje. Die dacht, ik ga die rijders eens even een beetje verleiden. Hier, deze vind ik hem sexy. Maar het wordt nog mooier, die monteurs zien het. En toen zag ze de winnaar. Winner gets a lapdance. Geweldig. Vervolgens zijn daar de beelden helaas niet van opgedoken.
Dus hij is wel in de rolstoel terechtgekomen.
Weet jullie, vroeger had je, dat weet jij misschien wel, Rick, vroeger had je Linda Von. En die was er altijd bij de IndyCar, met de NASCAR en noem maar op. Dat is ook een fantastische verschijning met een blonde vrouw met een witte cowboyhoed. Echt fantastisch. Echt mooi. Ja, dan
nee, dan, dit verhaal is niet klaar.
Zacht.
Waar gaat het heen? Hey, zacht, dromerig.
Jan vergat
even dat
hij vergat even dat hij in het programma zat.
Maar goed, jongens.
Oké, wacht even. We gaan heel even tussenuit. Robert blijft nog heel even hangen. Wij praten even verder, Jan. Ook over de race van gisteren. En we checken hoe de Nederlandse coureurs het hebben gedaan op andere circuits in Amerika en Europa. Tot zo meteen. Maar goed, geld.
Oh. Welkom terug aan de standtafel van het racecafé. Jan, Linda is inmiddels 82 jaar oud.
Ja, maar de eerste 82 jaar kun je niks van zeggen.
Goed, hier is het trouwens. Kijk, daar
zit ze. Voor 82 is toch prima?
Ja. Ja, deze foto was van vrijdag. Maar goed.
Vast geen pruik.
Nee. Voor het eerst dit seizoen komen er wat kritische geluiden over Hadjar. Had natuurlijk zondag tijdens de race een foutje.
Hoezo kritische geluiden? Van wie? Ja, bron. Kom op met je bron.
Twitter. Altijd Twitter zeggen dan.
Twitter, nee, maar hij raakte voor het eerst... tenminste, hij raakte niet voor het eerst van de baan.
Dit soort dingen kunnen gebeuren in races. Het is een rotpunt en dat soort dingen. Waar hij last van heeft, maar daar hebben we natuurlijk in het begin over gehad... is dat hij na de kwalificatie moet zeggen... nou, ik snap er geen bal van, ik ben alleen 16e langzamer. Maar dat is, geef Max een halve auto en hij pakt er hele punten van. Hier, dit soort crashes op dat punt hebben we er vaak gezien. Je raakt net even een muurtje of het is bij het uitkomen. En het is vervelend. Ja. Ik vind hem nog steeds, tot op heden, de beste die ze daar kunnen hebben.
Oké, okay. Robert, jij hangt nog steeds aan de lijn. Hoe kijk jij naar die situatie met Hadjar?
Ergens voor Lindblad.
Ja, iets anders dan Olaf. Want ik denk, als jij zo in een positie zit... je hebt zo'n slechte kwalificatie... in één keer een groot gat zie ontstaan met Max... en de data liegt niet, dus hij weet heus wel waar dat zit... dan kan je jezelf niet veroorloven om na 5 rondes daar de fout in te gaan. Knullig, terwijl je achter het veld aanrijdt. Het is natuurlijk, daar maak je jezelf niet populair mee in het team, maar vooral voor je zelfvertrouwen. En we zien hem op het stuur slaan. Dat is zijn manier om zijn agressie op te werken. Dit is heel onnodig. Als je dit zo vroeg in die race al zoveel risico neemt, om wat? Ik bedoel, hij reed achteraan het veld. Ik denk dat dat wel in zijn hoofd gaat zitten. En ik was oprecht onder de indruk van hoe hij er binnen is gekomen in het team. Er was ook geen beter moment om teamgenoot te worden van Max Verstappen. Omdat je dus van zero begint. Maar die ontwikkelingsslag van Red Bull en Max nu dit weekend... dat wordt lastig bij benen voor hem. Dus ik hoop het niet natuurlijk voor de Fransman. Ik vind het een leuk ventje en ik gun hem van alles. Maar het lijkt alsof dit wel het begin kan zijn van een neerwaartse spiraal. En dat zou natuurlijk heel zuur zijn.
Maar de vraag is wie dan, weet je? Ik hoor hier naast mij alweer, hij heeft nog niet gezegd... maar ik heb een lijntje met Jan, die zegt Lindblad. Maar die kan dit soort fouten ook maken. Zo moet je ook zien, toch?
Nee, ik denk dat je... zo simpel mogen we... of eigenlijk, ik zou het respectloos vinden als we zo makkelijk zo'n jongen afschrijven...
Nee, doe ik ook niet.
In dit stadium. Nee. Ik denk... Dat het is nu gewoon aan hem om te gaan laten zien of hij zich ook aan die nieuwe reglementen kan aanpassen. Ja. Of die dan ook net zo goed is ten opzichte van Max.
Ja.
Ik denk dat dat een zware opgave voor hem gaat zijn. He, want nogmaals, die rookies werden bij die eerste paar races geholpen door dat reglement. Dat kwam naar hun toe. Maar nu moeten ze wel laten zien waar ze echt van gemaakt zijn. Dus ja, de jury die is nog steeds bezig, denk ik.
Robert, nog één keer een vraag voor jou. Die frustratie, waar je net al aan refereerde van Hadjar, heeft hij vaker gehad. Vind jij die frustratie die best wel intens was? Nog een minuut na die crash zat hij nog steeds op zijn stuur te slaan.
Een half uur?
Een half uur. Vind je dat dan een goed punt of een slecht punt?
Ja. Nou ja, dat is de karaktertrek, weet je. Ik bedoel, uiteindelijk hoeft hij nog niet voor de camera te verschijnen. En dat is zijn manier om alvast wat frustratie te lozen. Ik weet niet of ze bij team zo blij zijn dat het stuurtje krom terugkomt. Maar weet je, it's part of the job voor hem om dat op die manier te filteren. Kijk, als je een stomme fout maakt, dan moet je dat even verwerken. Overigens viel het me dit weekend weer op hoe bijzonder het is en blijft... dat Formule 1-coureurs met zoveel media te maken hebben voordat ze die... die race gaan rijden. Ik bedoel, het was weer echt een gekke grid in Miami. En dan zie je toch gewoon dat die coureurs er tussendoor lopen en af en toe nog even een praatje moeten houden links en rechts. Ik zat toevallig te kijken met een Italiaanse vriend van mij en die zei van, bizar, dat kan je gewoon niet voorstellen dat dit bij een voetbalwedstrijd gebeurt. Weet je, dat er nog even gewoon zo'n praatje poep wordt gehouden met celebrities, met journalisten. Dus dat blijft toch wel bijzonder aan Formule 1. Gelukkig voor Hartjaar stond er geen camera gelijk na dit incident. Maar dat wilde ik nog even zeggen.
Ja.
Even ter verdediging van Hartjaar weten we nog Baku, ene Charles Leclerc, die het muurtje raakte, die op de radio ongeveer 30 seconden riep, I'm so stupid, I'm so stupid, I'm so stupid. Dus het is wel logisch dat als het een echte teleurstelling is, dat je er even vanaf moet.
Ja, absoluut. Nou, maar ik denk dat als je zo reageert, dan zit je niet echt lekker gebalanceerd in je vel. Want als je zo'n ontlading hebt, geeft wel aan hoeveel lading er was. En die lading is misschien wel de oorzaak.
Reden van, ja.
He, dus hij, ik denk dat hij zijn snelheid te veel uit zijn witte knokkels en zijn ego moet halen, in plaats van gewoon rustig met... Hè, want het is de innerlijke rust, daar komt de prestatie vandaan.
En, maar hij moet ook de kans krijgen om dat te ontwikkelen natuurlijk.
Precies. En of die, kijk, wij zagen die innerlijke rust bij hem wel op het moment dat het heel goed ging.
Ja.
Maar ik denk dat hij nu, wanneer hij gewoon eigenlijk van zijn achterste voet af moet komen, dan zie je die innerlijke rust
niet. Dus afwachten hoe die volgende week
zeker,
kan.
Ja. Ik denk hoe je hiermee omgaat.
Weet waar zijn boosheid vandaan komt? Hij was op de harde band gestart. Dus hij was er ingegaan om een lange eerste stint te rijden in de hoop dat het regen zou komen. Hij was de enige die op de harde band van start gegaan was. En dan wil je lang blijven rijden.
Ja.
Dat maakt het misschien extra dom, dat zou je ook kunnen zeggen. Precies. En daarom baalde hij er zo van.
Robert, voor nu wil ik je heel erg bedanken voor al je expertise, je analyse en je vrolijkheid. Fijn dat je er weer vandaag was. En heel fijn dat je de aankomende vrijdag bent, want dan zien we jou hier in het racecafé.
Oh, dan kom ik niet.
Dat klopt. Olaf is niet, maar jij wel.
Gezellig.
Tot vrijdag, Robert.
Ciao, Roberto.
Ciao, ciao.
Tot snel. Bye.
Hoi, hoi.
Jan, doe mij nog dat nummer van Linda, alsjeblieft.
Ja. Is je alarm al afgegaan, of niet?
Oh, sorry.
Kom naar je toe, via Jan. Goed, we hebben natuurlijk het al gehad over Max, indrukwekkende race. We hebben het gehad over René, 3 indrukwekkende races.
We hebben het
gehad
over een leuke Grand Prix van Miami. Punt.
Absoluut. En we hebben het nog, maar daar gaan we nog meer over hebben. Wij gaan het nog meer over Nederlandse coureurs.
Ja, blijf ik ook even bij in Miami. Want Laurens van Hoepen die had 2 races, zoals gewoonlijk in de Formule 2. De sprintrace en de hoofdrace. In de sprintrace reed hij weer naar een P2 toe. Ja. We hadden hem hier aan de
die was geweldig.
Een keer aan de lijn na zijn eerste tweede plek al een keer. En daarmee stond hij 2e in het WK op dat moment. Hebben nog niet zoveel races gereden. Maar op zondag was hij weer op zoek naar een mooi resultaat. Alleen de weersomstandigheden zaten in de Formule 2 nog flink tegen. Het was enorm nat toen ze begonnen op te drogen, de baan. Toen zat hij een keer heel lullig. 2 gasten voor hem, die komen in de clinch. En hij zit in de dode hoek en hij wordt als het ware ingesloten. Dus hij is de lul, uiteindelijk geen punten. Staat nu nog wel 4e in het WK, maar wel een topstart van het seizoen, kunnen we zeggen. Dan Richard, we hoorden net al, Jan heeft die race op gang gebracht gisteren. Richard had dus eigenlijk pole position met zijn 2 teamgenoten. Alleen ze moesten achteraan starten vanwege een technisch reglement. Maar
Schoor.
Ja. Richard Verschoor.
Ja, oké, je zegt Richard.
Ik noemde zijn achternaam. Ja, Richard Verschoor, sorry. En die reed uiteindelijk toch nog naar een mooie, keurige P3 toe, samen met zijn teamgenoten Dorianne Penn en die andere jongen, ben ik even zijn naam kwijt. Maar die rijdt meestal de pole position, want dat is de bronzen rijder. Dus toch een mooie derde plek en de leiding in het kampioenschap voor Richard. Dat heeft hij mooi gedaan. Gaan we naar Amerika, want Renger van der Zanden reed natuurlijk in Laguna Seca en de IMSA. Maar ik ga niet met Renger van der Zanden beginnen. Ik begin met Tijmen van der Helm, want die won gewoon de IMSA-race in Laguna Seca. Zijn eerste samen met zijn teamgenoot Heinrich. En het was, in de laatste ronde ging zijn teamgenoot Heinrich ging Earl Bamber voorbij. Waardoor ze uiteindelijk die race winnen hier in de zwarte auto. En is Tijmen van der Helm, we hebben hem ook wel eens in de studio gehad. Gewoon een IMSA-winnaar. En Renger van der Zanden, je ziet het links in de tabellen, werd 5e nadat hij als 3e was gestart met zijn teamgenoot. Maar de eerste zege dus voor Tijmen van der Helm, die aan het feest mocht. Ik ben wel benieuwd, als we binnenkort een keer in de studio hebben, hoe dat gevierd is.
Hartstikke leuk.
Ja, is leuk.
Als Renger erbij is, dan zal het wel
knap, aardig losgaan. Knap ook, hè?
Nick was 2e, hè?
Echt Kasburg.
Ja, Nick Kasburg was inderdaad in een andere, want er rijden ook meerdere klassen uiteraard. Daar was Nicky Kasburg 2e en ook aan de leiding van het kampioenschap
van de GTD Pro-klasse. Een boete had moeten hebben die hij niet gekregen heeft. Hoe dat precies zit, weet ik niet. Maar er was iets met een boete, hoorde ik. Maar die is niet uitgedeeld van Kasburg.
Ja. Ja, een zuinig Nederlander. Hij zal ze wel onderuit geluld hebben. Maar dat horen we binnenkort.
Maar aan de leiding dus in het kampioenschap,
ja.
Nicky.
Ja. Hij doet het erg goed daar, zoals gewoonlijk altijd. Ja.
Dan bereikte ons het treurige nieuws dat afgelopen vrijdag oud-coureur Alex Zanardi op 59-jarige leeftijd is overleden. Ja. Rick, voor de jongere kijkers met name ook meer. Wat maakt hem zo bijzonder?
Ja, natuurlijk zijn resultaten. Met name in IndyCar was hij heel succesvol. Hij heeft ook Formule 1 gereden, maar dat was zijn ding niet. Het was de periode van de gegroefde banden. Daar kon hij gewoon niet mee omgaan. IndyCar ging hem veel beter. Toen heeft hij een ongeluk gehad op de Lausitzring in 2001, waarbij hij bij de benen heeft verloren. Maar toch is hij daarna weer gaan racen. En ik heb hem leren kennen ook toen hij weer oppakte, zeg maar. Hij deed toen het WK Tourwagens, dat heb ik 3 jaar gevolgd. En hele bijzondere man, super aardig, heel sociaal. Wist alles van iedereen in de paddock. Als je naar de winterstop in Brazilië weer het seizoen begon, had je het eerst 3 kwartier over je kinderen. En ja, dat vond ik altijd wel apart.
Zo'n soort Arnold Palmer van de autoracer.
Ja,
was die bijna,
zoiets. Ja. Hij was echt en bij iedereen geliefd. Ja. Won ook nog wedstrijden. Pakte pole position met een auto aangepast samen met BMW. Omdat hij dus geen benen meer had om te gebruiken. Op een bepaald moment ontdekte hij het handbike racen, zeg maar. Ja, dat was op een bepaald moment zijn nieuwe passie. Hij bleef al heel lang nog auto rijden, maar dat handbike racen, dat werd zijn ding. Ik heb ooit een keer een item met hem gefilmd in Imola. Dat hij met dat apparaat even wat rondjes ging rijden. Er zat allemaal bloed op de voorkant van het ding. Ja, zei hij, want dan besef ik dat ik voorzichtig ermee moet zijn. Dat ik niet te hard moet gaan.
Bloed?
Hij was al een keer gevallen met die handbike. Ja. Ik had dat bloed gewoon laten zitten als een waarschuwing voor mezelf. Ja. En ja, heel apart. En ik weet dat hij mij waarschuwde, als het ware, toen we dat item gingen maken en bij zijn motorhome er naartoe gingen. Hadden we rekening mee, Rick, dat ik mijn benen nu eraf moet halen. Dus zijn protheses. En ik zei, prima doen. Dus hij liep zijn motorhome in met die protheses. Op een moment kwam die heel bizar, maar ook heel knap en goed op zijn handen lopend, steunend, zeg maar, de trap af.
Zulke arm had hij.
Enorme arm. En ging die met die handbike. Handbike rijden, jongen. Niet normaal hoe hard dat
4 keer Olympisch goud.
Olympisch goud geworden.
12 wereldtitels, hè? Ja. Dat doe je daar ook niet zo meer. Maar dat was gewoon de meest lieve gast op het paddock die je kunt hebben. Die Formule 1, hij begon bij Jordan. Hè, een paar wedstrijden in geval. Toen ging hij bij Lotus rijden. Die megaklapper had hij in Spa. Toen is hij uiteindelijk naar kart gegaan. Dat was toen nog Championship Auto Racing, kart in Amerika. Toen heeft Frank Williams teruggehaald. Toen reed hij daar naast Ralf. En toen is het weggegaan. Maar er zijn 2 mooie dingen, vind ik. Hij crashte dus op de Lausitzring. 13 ronden voor het einde. En ze hebben dus een aangepaste IndyCar voor hem gemaakt. Dat hij die laatste 13 rondjes daar had kunnen rijden. En BMW Sauber heeft hem nog een keer in een aangepaste Sauber gezet. En het, eigenlijk is het allermooiste wat ik met Zanardi heb, is zijn uitspraak. Hij komt uit een deel van Italië, hij heeft een knetterharde R. En hij heeft een lispeltje. Ja. Hij heeft een slisje.
Een zeer inspirerend persoon. En ook, dat is dan voor de eeuwigheid, wat fantastisch is, er is een inhaalactie op Laguna Seca die nog steeds.
Ja. Ja.
De naam The Pass.
De inhaalactie.
Dat was
precies.
Met Jimmy Vester, hè, toch?
Ja. Ja. En dat was in 1996.
Nee, het was Brian Herta die inhaalt.
Hier, van diep.
Dit is gewoon een inhaalactie die niet kan. Ja, maar die wel dan dus mee wegkomt. Oké, hij pakt even wat zand mee in Laguna Seca, maar in Amerika kan dat.
Dit en die draagt nog steeds de naam De Paas.
Dat is gewoon de inhaalactie.
Zo zie je maar weer even als je tracklimits gewoon toestaat. Hè?
Ja.
Dat...
Krijg je mooie momenten.
Ja. Ja.
Dit is vooral een leaving the track and gaining an advantage en gelul naar achteraf.
Daar hoef je nu niet meer aan te komen. Nee. Dat doen we dan wel, maar goed.
Ja. Maar het is wel sneu natuurlijk wat er is gebeurd. Het was zo'n lieve, aardige, goed mens.
Ja.
En een hele goede coureur. Ja. En inderdaad, die had die tegenslag, dat was extreem. En voor zijn familie natuurlijk helemaal.
Schrikker. Absoluut. Ja. Het racecafé sluit straks de deuren. Maar we hebben nog tijd voor één laatste rondje, waarin jullie met elkaar eens of oneens mogen zijn. Met de stellingen uiteraard. Dus pak de kaartjes er maar weer bij.
Doe je er zelf nou ook eens een keer mee?
Dat weet ik dat jij dat graag wil. Dat ga ik vandaag doen. Pak je vultje maar.
Als jij ook
maar mee. Doe jij ook maar eens een keer mee. FIA, voorzitter Mohamed Bensulayem zegt dat de V8-motoren terugkeren in 2031 en hoopt zelfs op eerder. Dat is een geweldig idee, of niet?
Wat ga je doen?
Is dat een geweldig idee, dat de V8-motoren terugkeren?
Het idee wel, maar de hele...
De uitvoering...
Ja, dan ben ik het eens.
Ja, als het V8-motoren alleen V8-motoren worden, dan wel natuurlijk.
Je wordt V8 met een beetje elektriciteit.
Ja, oké, doen we dat. Daar ga ik voor.
Oké, Jan, zeg maar.
Jan is on your side.
Nee, gewoon, Frit.
Om jou te supporten.
Jou
ik wist het.
Ik van, ja, dat, ik ben geen.
Oké, maar is het dan een goed ding dat de V8-motoren terugkomen, vind jij, Rick?
Ja, als het met een beetje hybride is.
Gewoon kerstsysteem op de
ook hebben. Ik ben het ermee oneens, omdat het een technologische terugschakeling is. Je bent nu zo ver gekomen dat ik denk dat je moet nu gewoon doorgaan met hetgeen waar je mee bezig bent.
Ja, maar ik vind natuurlijk Formule 1 met behoud niet van dat soort ontwikkelingen. Nee. Dan heb je Formule 1, dan heb je de hypercars, ja, en de lange afstandsracen.
Nou ja, maar als
is
je dat
nou
gaat zeggen,
22 auto's te laten racen op een beetje brandstof, is dat nou zo erg wereldwijd? Als de rest dus allemaal
nee, is ook niet zo. Maar als je gaat zeggen, daar heb je Formule 1 voor en dit of dat, dan moet je met de nieuwe generatie en de jeugd moet je niet gek vinden dat ze straks meer daarnaar toe kijken. Dat ik denk dat ik vind dit mooi. Ik vind het hybride verhaal vind ik mooi. Hè, dat ze even doorgeslagen zijn die afgelopen twee races. Maar ik denk dat wat je nu doet, hè, ook omdat je gewoon toch het maximale uit dat verbrandingsdeel wil halen. Hè, want gewoon het principe van een verbrandingsmotor is natuurlijk nog steeds heel efficiënt.
Ja, we gaan naar de volgende stelling.
De volgende stelling.
Ja, maar de VIA zegt ook dat ze doen omdat ze niet meer gegijzeld willen worden door de motorfabrikanten. Want ze hebben deze regels zich laten aanpraten door de motorfabrikanten, die inmiddels al zelf een beetje aan het afhaken zijn op de elektrificatie. Dus ja,
maar ik hield erover op.
Je vult je. De aanwezigheid van beroemdheden is goed voor de Formule 1. De aanwezigheid van beroemdheden is goed voor de Formule 1.
Linda Vaughan en zo.
Ja, Linda.
Oké, is Rob.
Had ik al verwacht, Olaf.
Is Rob.
Uiteindelijk bijvoorbeeld Leonardo Messi was daar. Ik zeg Leonardo.
Leo
van Nederland. Goed.
Leo, ik mag hem Leonardo noemen. Maar als je ziet hoeveel aanzien dat heeft online bij mensen. En dat is toch hoe mensen de sport leren kennen tegenwoordig. Is vaak via social media. En dat doet er helemaal niks verkeerds mee door er aanwezig te zijn. Ja, het zijn vaak. De reden dat mensen erop tegen zijn is omdat die bekendheden een telefoon of een microfoon onder hun neus krijgen. En dan moeten ze iets inhoudelijks over Formule 1 zeggen. Wat ze niet weten. Maar goed, dan kunnen ze er zelf ook niks aan doen. Als ze daar zijn als liefhebber. Dan.
En er zit ook ik heb niet vaak met zo'n brede smel gezien. Nee. Hij is echt, hij heeft echt van
Pinto,
genoten.
Argentijn.
Rick, jij vindt dat dus ook? Hier Nadal, die had de finishvlag volgens mij ook.
Het is prima voor de publiciteit. Dat je misschien mensen die niet per se Formule 1-fans zijn, die je wel naar de sport toetrekt omdat die bekendheden er
Jimmy doorlopen. Fallon.
Sommigen hebben dat toch wel, hè? Want we hebben natuurlijk ook Courtois. Die heeft gewoon zijn eigen
Racetje thuis.
En Eurocup. Ja. En die is een hele goede online racer. En die vindt het helemaal te gek. En die komt ook vaak met die racers waar wij dan zijn. Ja. Is hij er zelf bij. Dus ja, degenen die gepassioneerd zijn, is toch fantastisch.
Maar we gaan even naar Olaf luisteren, want jij vindt het een slecht idee.
Nou, in die zin, het is typisch Amerikaans.
Of ben je om?
Nee, het is typisch Amerikaans. Natuurlijk begrijp ik dat het
Monaco ook natuurlijk wel.
Ja, oké, maar dat zijn wel uitzonderingen. In Amerika is het allemaal name-dropping. En ik moet er geweest zijn, en jij moet er geweest zijn, en jij moet er geweest zijn. En dan doen ze in al die programma's, dus ik snap het wel. Ik denk niet dat het van existentiële waarde is voor de klasse Formule 1.
Maar ik zag dat Joling we die mensen ook lopen in Zandvoort afgelopen.
Ja, maar dat is voor Nederland. In Amerika weet helemaal niemand hoe fucking Joling is.
Nou,
dat is allemaal lokaal.
Ik wil toch nog wel even.
Oh ja, ligt eraan Miami, de welke wijk je zit.
Ja, dit is een serieuze biceps trouwens.
Zullen wij dat zo wel eens zeggen? Hij is best
wel goed. Even wat opdrukken.
Die gaat een documentaire.
Ik wil nog eentje doen.
Kennelijk, denk ik.
Verstappen pakt in Canada een podiumplaats.
Ja.
Heb ik nou de hele dag alleen maar eens?
Ja, ik blijf ook gewoon
jij niet.
Rob Olaf.
Doe het.
We gaan mee in de
podium. Dat is dat allemaal geregeld. Goed.
Misschien een beetje.
Het laatste rondje zit erop. En dus de uitzending ook. Vanaf vrijdag is weer een hoop race-spektakel te beleven.
Volgend weekend weer een volle raceagenda op Ziggo Sport. We starten vrijdag om 10:30 met het racecafé. De MotoGP is komend weekend in Le Mans. Zaterdag de kwalificaties en om 3:00 de sprint. Zondag natuurlijk de races. Wees er dan zeker bij om 11:45, want dan start Colin Veijer in de Moto2. Daarna om 14:00 is de MotoGP race. De avonden zijn voor Amerikaanse autosport. Zaterdag om 10:30 IndyCar met de Sunshine Grand Prix vanuit Indianapolis. De race die Rinus Fiquet in 2021 won. We sluiten het weekend af met NASCAR vanaf Watkins Glen op Ziggo Sport 3.
Ja, vrijdag zijn we dus weer met het racecafé. En natuurlijk ook weer met jou, Rob. Ja. En jij hebt wel iets meegemaakt gisteren, geloof ik, in Emmen. En daar gaan we.
Eergisteren
in Emmen.
Ja, we hadden net over Hardjar. Die zat te schelden in zijn auto als het niet lukte. Maar nu weet ik inderdaad weer. Ik had ook een microfoon om. En laat ik alvast een kleine disclaimer geven. Het ging niet zo geweldig.
Nou, daar hebben we een klein voorproefje van.
Waar ben je heen gedaan, man?
verdedigen.
Ja. In mijn verdediging, er was net gesproeid voordat zij de rij van een paar oefenrondjes, want dat was in de droog.
George Russell, hè? George Russell, ja,
ik ben niet goed op circuit, zo weinig grip.
Dat is die hond die naar het balletje komt.
Ja, ja, precies. Nee, helder verhaal.
De baan was te nat voor mijn talent.
Running out of talent in turn 2. Ja, sorry.
We gaan het aankomende vrije zien in het racecafé. En ook Jack Ploy is er dan, Wilco Zeelenberg en Robert Doornbus. Die schrijft ook aan. Denk u nou, wat een leuk gezelschap. Nou, u kunt er live bij zijn vrijdag. Meld je aan via ziggesport.nl/bezoek. En wie weet zien we jou dan hier in de studio. Fijne avond nog, tot vrijdag.
Rob, kun je even uitleggen wat ondersteunen?
Hoe denk je dat Russell er nu bij zit? Hoe voelt hij zich?
Sorry.
Een goede race hadden we allemaal wel even nodig.
Trut, 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 trut. En het is getweet.
Ik, vroeger had je Linda Von. En die was er altijd bij de IndyCar, de NASCAR en noem maar op. Het is ook een fantastische verschijning met een blonde vrouw met een witte cowboyhoed. Echt fantastisch. Echt mooi. Ja, dat was
het. Nee! Dan, dit verhaal is niet klaar!